Zoals aangekondigd, afgesproken en overwogen, gaan we iedere keer een klein stukje verder in de brief aan de Hebreeën. En vanavond beginnen we daarmee en is dus hoofdstuk 1 aan de beurt. Hebreeën 1. En we proberen het mooie van deze bijzondere brief te zien en dit te plaatsen in het perspectief van de toekomst. Ook deze dingen, deze bijzondere woorden die misschien door Paulus zijn geschreven, we weten het niet helemaal zeker. Misschien iemand anders, maar we vermoeden dat de schrijver de apostel Paulus is geweest. Deze bijzondere woorden spreken ook over de komst van de Heer Jezus. We gaan nu vanavond Hebreeën 1 vers 1 en verder lezen. Nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten, heeft hij nu in het laatst der dagen tot ons gesproken in Zoon, die hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen, door wie hij ook de wereld geschapen heeft, deze de afstraling van zijn heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen, die alle dingen draagt door het woord van zijn kracht, heeft, na de reiniging van de zonden tot stand gebracht te hebben, zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoge, zoveel machtiger geworden dan de engelen, als hij uitnemender naam boven hen als erfdeel ontvangen heeft. Immers tot wie van de engelen heeft hij ooit gezegd: mijn zoon zijt gij, ik heb u heden verwekt? En wederom: ik zal hem tot vader zijn en hij zal mij tot zoon zijn. En wanneer hij wederom de eerstgeborene in de wereld brengt, spreekt hij: en hem moeten alle engelen Gods huldigen. Van de engelen zegt hij, die zijn engelen maakt tot winden en zijn dienaars tot een vuurvlam, maar van de zoon: uw troon, o God, is in alle eeuwigheid en de scepter van de rechtmatigheid is de scepter van zijn koningschap. Gerechtigheid hebt gij lief gehad en ongerechtigheid hebt gij gehaat. Daarom heeft u, o God, uw God met vreugdeolie gezalfd boven uw deelgenoten. En gij, Heere, hebt in de beginne de aarde gegrondvest. En de hemelen zijn het werk van uw handen. Die zullen vergaan, maar gij blijft. En ze zullen alle als een kleed verslijten. En als een mantel zult gij ze oprollen. Als een kleed zullen zij ook verwisseld worden. Maar gij zijt dezelfde. En uw jaren zullen niet ophouden. En tot wie van de engelen heeft hij ooit gezegd: zet u aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden gemaakt heb tot een voetbank voor uw voeten? Zijn zij niet allen dienende geesten die uitgezonden worden ten dienste van hen die het heil zullen beërven? U hebt misschien ook de christelijke evangelische pers gelezen, gevolgd. En misschien meegekregen dat er in het verre Florida iemand was die een bijzondere binding had met engelen. Dat werd een gigantische opwekking genoemd. Wonderen en tekenen werden gemeld. Bussen vol, vliegtuigen vol, ook uit Nederland, zijn daarheen getogen. Op alle mogelijke manier is aandacht geschonken aan deze opwekking. Nu is het een beetje over. Er is iets gebeurd waardoor men niet meer gaat. Nog sterker, waardoor dit eigenlijk een beetje in een ander licht geplaatst wordt. Ik ga daar geen naam aan toevoegen, maar degenen die dit ooit gevolgd hebben, die weten waar ik het over heb. Maar insteek voor vanavond was dat de betreffende broeder contact met engelen had en steeds meer over die ontmoeting met die engelen sprak. En vanavond spreken wij over de Heer Jezus. boven de engelen gesteld. Meer dan de engelen. Engelen zijn dienende geesten, uitgezonden ten dienste van hen die het heil zullen beërven. Geweldige wezens, krachtpatsers van je welste. Enorme, explosieve krachten zijn bij hen te vinden. Leest u het maar in Psalm 103. Dan kom je tot de ontdekking dat dat niet zomaar zielenpootjes zijn. Geen kleine baby's bijna, vrouwtjes of kindertjes met vleugeltjes. Heel teer, heel popperig. Het omgekeerde eerder is waar. Als het om de engelen gaat, wordt gesproken van krachtige helden die Gods woord volvoeren. Van bergen verpletterende krachten. Eén engel is in staat om in één nacht 185.000 man te verslaan. En toch, er is iemand hoger dan de engelen. Meer dan de engelen. Daarover gaat het in Hebreeën 1. Daarover lazen we. De brief die hier voor ons ligt, geschreven aan gelovigen uit de Joodse gelederen, Hebreeën. Ik zei misschien door een ander, maar waarschijnlijk door Paulus geschreven. Dat blijkt een beetje uit de groeten aan het eind en de opmerkingen over Timotheus en Titus en dat soort aanduidingen. Maar zeker, helemaal zeker, weet ik het niet. Feit is dat er enorme citaten uit het Oude Testament in deze brief te vinden zijn. En ook dat zou best uit Paulus zijn pen kunnen vloeien, omdat Paulus onderwezen was, aan de voeten van Gamaliel had gezeten, de Joodse geschriften kende, de Tora bestudeerd had, de profeten kende. Kortom, ook dat is een duiding. Maar hoe dan ook, een brief aan gelovigen uit de Joden. Ze hadden de Heer Jezus leren kennen als hun heiland en als hun verlosser en liepen nu gevaar. Dat gevaar was niet denkbeeldig. Dat zal blijken uit de rest van het boek, deze brief. Het gevaar was dat zij na de aanvankelijke enthousiaste periode van we hebben de Heer Jezus leren kennen, dat ze toch weer meegezogen werden met hun familieleden, met hun verwanten, naar de feesten van de Heere en naar de tempel en naar de dienst die daar nog steeds in die tempel verricht werd. Dat is denk ik een enorme sleutel, een stukje achtergrond die we iedere keer vast moeten houden. Zij hadden het gevaar, de bedreiging bijna, om weer mee te gaan met de familie, met hun omgeving, om toch maar weer in Jeruzalem, in de tempel, te gaan meedoen met alles wat daar gebeurde. Je moet je dus voorstellen, de Heer Jezus is in de tempel geweest, heeft de tafel van de wisselaars omgekeerd en alles wat er aan commercie was, eruit gebanjerd. Daarna hebben ze getracht om hem in de tempel te arresteren. Ze hebben zelfs in de tempel steden opgenomen om hem te stenigen. Ze hebben van alles gedaan om hem behoorlijk onder druk te zetten. En toen is de Heer Jezus gearresteerd geworden, weggeleid, gekruisigd. En de Heer Jezus heeft gezegd dat deze tempel zou worden afgebroken. Maar heeft inderdaad aanklacht op aanklacht geuit als het gaat om de priesters en om de schriftgeleerden. En als gelovigen nu weer in diezelfde tempel zouden gaan staan en zouden gaan samenwerken met die priesters, met die schriftgeleerden, die daar destijds zeiden, weg met hem, wij willen hem niet, kruisig hem. Dan is dat een stukje overloop naar het andere kamp. Dat voel je aan. Er was een hele scherpe scheiding gekomen. En deze brief zegt dan ook, je moet niet in de tempel zijn. Daar staan die overpriesters. Die roepen nog steeds hetzelfde. Maar je moet buiten de legerplaats gaan. Dat is de taal van deze brief. Nu nog niet. Dat komt nog. Hoofdstuk 12, 13 en zo. Maar je moet buiten de legerplaats gaan en zijn smaad dragen. Je moet niet in de tempel zijn. Je moet op Golgotha zijn. Je moet niet daar zijn waar de priesters en de schriftgeleerden nog steeds dienst doen. Nog steeds de Heere trachten te dienen. Maar je moet buiten de lege plaats, buiten Jeruzalem, buiten de tempel zijn. En daar is de Heer Jezus te vinden. Dat is de taal van deze brief. En dan wordt aangetoond dat die uit de tempel werd gegooid, dat die miskend, verguisd, uiteindelijk veroordeeld is, dat niemand minder is dan God zelf. En dat is een vrij forse. De toon wordt heel hoog ingezet, direct al aan het begin van deze brief. Is dit voor vandaag belangrijk? Is het belangrijk om te weten hoe het destijds ging met die gelovigen uit de Joden, die toen ze tot geloof kwamen misschien onterfd zijn, voor doodsverklaard zijn? Is nog steeds zo. Ik heb een keer, misschien in een wat overmoedige bui, verteld dat er een keer een rabbi bij de Heer Jezus kwam, bij God kwam, en zei: Rabbi, Heere God, ik wil u iets voorleggen, want mijn zoon is christen geworden. Wat moet ik nu doen? Moet ik hem onterven? Moet ik hem voor dood verklaren? Wat moet ik doen? Waarop de Heere God zei: Mijn zoon is ook christen. En wat heb u toen gedaan? Vroeg de rabbi. Ik heb een Nieuw Testament geschreven. Dat was het antwoord. Dat is een hele mooie, om de simpele reden dat het heel precies aangeeft hoe scherp het ligt. Het is nog steeds zo dat mensen die uit de Joodse families komen en de Heer Jezus leren kennen en zich aansluiten bij Messiaanse gemeenten, voor dood verklaard worden. Nog steeds. En je kunt je voorstellen dat ze dan uit de familie gestoten zich een beetje alleen voelen. En als er dan weer een soort opening komt om dan toch maar weer mee te doen, toch maar weer mee te gaan met de algemene opinie, dat dan de verleiding heel groot is. Deze brief is daarvoor geschreven. Nou ja, maar wij zijn niet uit de Joodse families, zullen veruit de meeste van ons zeggen, ik vermoed misschien allen. Nee, maar we leven wel in een tijd waarin diezelfde gevaren zijn. Er is heel vaak gezegd, ook vanaf dit plekje, dat je mag praten over God zoveel als je wilt, als je het niet over de Heer Jezus gaat krijgen. Het is allemaal acceptabel als je maar over God blijft praten, algemene, vage termen. Dat doen de Mohammedanen, de islamieten ook. En je kunt met die lui heel goed praten, zolang het vaag blijft. Maar vanaf het moment dat jij zegt, de Heere Jezus, Mohammed, en dan begint het gestijger al. Op hetzelfde moment gaat men een beetje scherp staan, hakken in het zand. En vanaf dat moment wordt de discussie al moeilijker. En als je zegt dat Jezus echt God de Zoon is, deur dicht. Over. Is dat alleen zo bij die mensen die ik net noemde? Nee. Ik wil niet katterig doen, maar in heel veel gevallen binnen het christelijke kamp wordt niet meer geleerd dat de Heer Jezus God te prijzen is tot in eeuwigheid. Dat is een fabeltje van vroeger, dat hebben ze ons geleerd, maar dat is niet zo. Kun je toch wel begrijpen? Hoe kan dat nou? Ja, dat hij geleefd heeft, dat hij als mens op aarde is geweest, oké. Okay. Maar dat hij God is, wel nee. Ja, het was natuurlijk een bekwaam profeet, een geweldig iemand, die geweldige dingen deed, maar te zeggen dat hij God zelf is, dat is een brug te ver. Je voelt hem aankomen. En het merkwaardig is dat zelfs in kringen waar nog steeds geleerd wordt dat de Heer Jezus, laat me zeggen, de enige weg tot God is, dat zelfs daar nauwelijks kennis is omtrent de Heer Jezus. Dat men het heel duidelijk heeft over het Oude Testament, over de wetgeving, over de heiligheid van God en over het vreselijke van zonde en van schuld. Maar over de Heer Jezus zelf, het klinkt bijna beschuldigend, maar dat wil ik niet. Nauwelijks iets. Dit is allemaal achtergrond om deze brief te bestuderen. En die is erg belangrijk. Deze gelovigen uit de Joodse gelederen kregen deze brief. En laat ik het maar gewoon zeggen, de schrijver valt met de deur in huis. Het is gelijk pats, boem, raak. En het is zo raak dat je verpletterd wordt bijna door de informatie die je in één hoofdstuk naar je toe krijgt. En die informatie is gigantisch. Ik hoop dat u mee wilt kijken en mee wilt luisteren. En dat u inderdaad een Rut bent die opleest, die uitklopt, die van kaf ontdoet, mee naar huis neemt en het ook nog aan anderen geeft. Jaap had daar net een voorbeeldje van. God heeft eertijds, zo begint deze brief, vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken in de profeten. Zo van, ja, het is waar, dat wat die profeten hebben gezegd, dat is van God gekomen. God heeft gesproken door de profeten, maar hij heeft ook op vele wijzen gesproken. Ook in de schepping. Op allerlei manieren heeft God laten weten wat zijn gedachten zijn en hij heeft ook laten zien wie die is. Ze hebben dat kunnen waarnemen. Vele wijzen, vele manieren, vele malen. Maar nu, in het laatst van de dagen, heeft God, zo staat het hier, tot ons gesproken in zoon. Zo las ik het. Het lidwoordje dus staat er niet. God heeft als het ware karakter, vorm van zoon aangenomen. Direct al aan het begin wordt gezegd dat God is gelijk zoon. Is. Direct, vanaf het allerprilste begin. We kunnen er niet onderuit. En dat is voor vandaag onnoemelijk belangrijk, dat de Heer Jezus niet zomaar iemand is, maar dat Hij God is. God, de eeuwige. Ik zal daarop terugkomen straks. En dan volgen in de opsomming die nu komt, in vers 2 en 3 en 4... een aantal kenmerken die ons misschien wel een beetje laten duizelen. Misschien wordt het wat te veel. Maar het is niet moeilijk. Of ik alles doorgrond is een tweede, maar moeilijk is het niet. Hier staat dat de Heere tot ons gesproken heeft in zoon. God zelf liet zich zien, sprak als zoon. God de zoon. De eeuwige. Ook dat wordt duidelijk. En die zoon, onze Heer Jezus, heeft hij gesteld tot erfgenaam van alle dingen. Dat is het eerste. Ik weet niet of je een persoonlijke band hebt met de Heer Jezus. Het zou kunnen dat je vaak van hem hoort, maar dat je eigenlijk zegt, ja, nou ja, het is een stukje informatie, dat heb ik opgeslagen. Ergens hangt het wel. Maar of ik er wat mee doe, of ik er wat mee kan, is nog een tweede. Ik ken gelukkig ook mensen die heel bewust de Heer Jezus hebben leren kennen als hun heiland en als hun verlosser. Daar ken ik er een paar van. Twee of drie. Nou, u zit allemaal stilzwijgend te kijken, maar ik bedoel eigenlijk, de meeste van ons zullen dit kunnen beamen. We kennen niet alleen anderen die hem kennen, maar we weten ook van onszelf dat we hem hebben leren kennen als onze heiland, als onze verlosser. Wat moet je anders zeggen? Wat moet je zeggen als je de Heer Jezus niet kent? Dan heb je niks. Je kunt kennis hebben omtrent de Heer Jezus, maar het kennen van de Heer Jezus als je persoonlijke heiland en je persoonlijke verlosser is een absolute must. Als je dat niet hebt, heb je niets. Dan ben je nog verloren, reddeloos verloren. Dat is een beetje hard en ik wil ook niet schoppen, maar ik wil wel zeggen dat er hele duidelijke scheidslijnen getrokken worden in de schrift. Wie de zoon heeft, heeft het leven. En wie de zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. It's up to you. Je moet zelf een keer durven zeggen, kunnen zeggen, Heer Jezus, dank u wel dat u voor mijn schuld, voor mijn zonde aan het kruis gestorven bent. En dat u dat werk daar niet alleen in het algemeen gedaan hebt, maar dat u dat heel specifiek voor mij gedaan hebt. Is dat gebeurd? Ik heb afgelopen week een begrafenis gehad, ergens in Friesland. En de familie was een beetje onzeker of die 61-jarige meneer de Heer Jezus kende. als heiland, als verlosser. Maar een aantal maanden daarvoor had hij mij gebeld en gevraagd of ik de begrafenis wilde doen als hij zou sterven. En ik heb natuurlijk gevraagd van, hoe is het met je geloof? En ken je de Heer Jezus als je persoonlijke heiland en als je persoonlijke verlosser? En hij heeft hele concrete antwoorden gegeven. Dus ik zei tegen de familie, die ook onze vrienden zijn, nou, dat en dat heeft hij gezegd. Was voor hen nog een beetje vaag. Maar in die laatste dagen voor zijn heengaan, heeft hij het ook aan die familie gezegd. Nu kun je zeggen, ja, had hij wel eens eerder mee mogen beginnen. Nou, dat zal de buurman ook wel zeggen misschien, of dat zullen de kerkleden. Hij was volledig teleurgesteld in kerk en in kerkmensen. Dat kan een keer. Ik laat even de schuldvragen natuurlijk los. Dat kan ik toch niet beoordelen, daar. Maar afgehaakt. En de familie werd dus vager, want hij ging nooit meer naar een samenkomst. En wat gebeurt er dan? Hij is naar de Heer gegaan. Hij kende de Heer Jezus. Ik wil zo graag duidelijk maken dat je hier kunt zitten, dat je kennis kunt hebben omtrent. Je kunt misschien wel kritiek hebben op kerk en kerkstructuren en kerkmensen. Alle redenen soms. Maar dat pleit je nooit vrij. Nooit. Je moet een keer durven zeggen, Heer Jezus, dank u wel dat u dat voor mij, heel persoonlijk voor mij hebt willen doen. En iedereen die dat uitspreekt en gelooft in hem die door God gestuurd is, heeft eeuwig leven. Nou ja, wilt u even gaan staan als u het niet hebt? Niemand staat natuurlijk, want dat valt op. Als ik het omdraaide, ja, dan kunt u rustig blijven zitten, want dan kan niemand u zien. Dus dat lost ook niks op. Maar ik wil zo graag dat u heel, heel ernstig voor uzelf uitspreekt, Heer Jezus, dank u wel dat u dat voor mij hebt willen doen. Want die heiland, onze Heer Jezus, die aan het kruis zijn leven gaf, is de erfgenaam van alle dingen. Zo begint het hier. God de Zoon, erfgenaam van alle dingen. Alles is van hem. En u moet denken dat die 600 vierkante meter van u, dat het uw eigendom is, waarschijnlijk met een forse hypotheek, kom je ook achter als je moet verkopen. Maar dat is maar 600 vierkante meter. Ik weet niet hoe groot de kavels zijn in Veenendaal. Dat zal ik Jan Diepenveen moeten vragen. Die is makelaar, die weet er wat meer van. Nee, maar u snapt het best. Erfgenaam van alle dingen. Heel Veenendaal. De provincie Utrecht. En u kunt u zelf wel een beetje dom houden. En dom doen. Zoals in een programma voor de televisie werd gevraagd van noem eens een paar oceanen. Nou ja, dat was de Atlantische Oceaan en het Rijnkanaal. Ja, meer waren er niet. Ja, als je nooit verder bent geweest dan het Amsterdam-Rijnkanaal, dan krijg je dat misschien. Nee, maar u weet het, hè. Toen de Heer Jezus in Bethlehem geboren werd, was heel Bethlehem van hem. En dat die mensen zeiden, voor u is geen plaats bij ons in de herberg, dat zullen ze nog een keer weten. Hij kwam tot het zijnde en de zijnde hebben hem niet aangenomen. Dat betekent, hij kwam tot zijn eigen bedoeling, in zijn eigendom. En er was niet eens plaats voor hem. Erfgenaam van alle dingen. Of het nu John McCain wordt of meneer Obama, ik weet het niet. Maar heel Amerika is van de Heer Jezus. Heel de wereld. Alles. Erfgenaam van alle dingen. Hoort u het? God de Zoon. Erfgenaam van alle dingen. 2. Staat in hetzelfde vers 2. Erfgenaam van alle dingen. Door wie hij ook de wereld geschapen heeft. Hij is niet alleen de erfgenaam, maar hij heeft het nog gemaakt ook. Je zou nog kunnen zeggen, nou, als ik het allemaal in mijn schoot gekregen, als erfenis, ja, dan heeft een ander dat iets bewerkt, gedaan of zo. Maar hij heeft het nog geschapen ook. Hij heeft het gecreëerd. De Heer Jezus is de schepper. U weet, uit de geloofsbelijdenis zou je kunnen opmaken dat ik geloof in God de Vader, schepper van al, dat het God de Vader zou zijn. Nou, natuurlijk heeft de Vader samen met de Zoon dit gedaan. Dus je mag ook zeggen dat de Vader schepper is. Daar heb ik geen moeite mee, geen kritiek op. Maar de Heer Jezus wordt in Johannes 1, Colossense 1, Hebreeën 1 genoemd als de schepper van alle dingen. Hij heeft het gedaan. Alle dingen zijn door hem geworden. En het is geen ding geworden dan uitsluitend door hem. Hebt u het al een beetje? Dat uw heiland, uw verlosser, God de Zoon, erfgenaam is van alle dingen. En bovendien de creator is. Alles is door hem geschapen. Alles. Derde puntje. Gewoon de tekst lezen. Het is niet moeilijk. Echt de tekst lezen. Gesteld tot erfgenaam van alle dingen door wie hij ook de wereld geschapen heeft. Deze, die zoon, die erfgenaam van alle dingen, die schepper van alles, is de afstraling van zijn heerlijkheid. Alles wat kenmerkend is van God, is in hem zichtbaar. Alles van Gods bijzondere eigenschappen heeft hij geopenbaard. Dat betekent het. Gods heerlijkheden, Gods bijzondere eigenschappen zijn in en door de Heer Jezus zichtbaar geworden. Ik kan er natuurlijk details bij geven. Genade, liefde, goedheid, welwillendheid, vriendelijkheid. Alles, alles wat er aan kenmerkende dingen van God is, is in hem zichtbaar. De afstraling van zijn heerlijkheid. En vier, de afdruk van zijn wezen. Ik lees dus door, in de tekst, gewoon in de tekst. De afdruk van zijn wezen, dat betekent ook in de rondgedachte nooit dat hij een kopie is. We hebben een origineel en we hebben een afdruk. Dat hij een kopie zou zijn van. Nee, hij is de verwezenlijking. Hij is het origineel. Hij laat het zien. Zijn wezen, Gods eigenschappen, Gods wezen ten diepste is in Christus zichtbaar. Die bovendien, puntje 5, alle dingen draagt door het woord van zijn kracht. Daar heb ik vaker een keer over gesproken, ook hier in Veenendaal, ik herinner me dat. Maar ik wil het nu nog een keer zeggen. Alle dingen draagt hij door het woord van zijn kracht. Wat betekent dat? Nu, als de Heer Jezus 1 seconde zou ophouden alle dingen te dragen, dan zou alles met een enorme plof in elkaar storten. Hij is het die alles draagt. We hebben beeldjes over Hercules, die zo sterk is dat hij die hele wereldbol draagt en zo. We hebben van alles gefabriekt. Maar hij, onze Heer Jezus, draagt alle dingen. Wat gebeurt er als hij ons 1 seconde loslaat? Nou, dan storten we neer. Ik heb u toen ook gezegd, en dat wil ik nu nog een keer zeggen, dat mijn favoriete Bijbelleraar, waar ik ontzettend veel van geleerd heb, over dit stukje tekst zei dat de Heer Jezus ook aan hout zijn krachten als een boom niet meer gedragen zou worden door hem, dan zou het als een soort houtpulp, houtstof hier neerliggen. Er was niks meer. En dat betekent concreet dat de Heer Jezus zelfs het kruis kracht gaf om kruis te zijn. Zover. Gaat heel ver. U denkt misschien, nou, dat is een beetje te ver gezocht. Dat is niet te ver gezocht. Hij moest die soldaten kracht geven om die spijkers door zijn handen en door zijn voeten te slaan. Dat heeft hij zelf gedaan. Als hij dat niet had gedaan, hadden die lui neergezegen op de grond gezeten. Hij had niks gekund, helemaal niks. Geen vin kun je verroeren. Voelen we ook wel een beetje. Als je een klein beetje last krijgt van iets, dan voel je hoe zwak je bent. Hoe weinig er voor nodig is om je totaal te laten uitschakelen. Hoe je ineens van een sterke een hele zwakke bent. Dit is zomaar gebeurd. De Heer Jezus. Hij draagt alle dingen door het woord van zijn kracht. Dat staat hier. En hij heeft de reiniging van de zonde tot stand gebracht. Ik lees weer verder. Die, mijn heiland, mijn verlosser, God, de Zoon, die erfgenaam is van alle dingen, die ook de schepper is van alle dingen, die de uitstraling is van Gods heerlijkheid, die de afdruk is van zijn wezen, die alle dingen draagt door het woord van zijn kracht, die heeft de reiniging van mijn zonden gedragen, tot stand gebracht. U bent niet verlost door de eerste de beste, ook niet door een profeet van 12 in een dozijn. U bent gered door deze, die hier gesteld, geschetst wordt als de erfgenaam van alle dingen, de schepper van alle dingen, de drager van alle dingen. afdruk van Gods wezen, uitstraling van Gods heerlijkheid. Die heeft voor jou aan het kruis zijn leven willen geven. Die heeft voor jou de reiniging van de zonden tot stand gebracht. Hoor je het goed? God zelf deed het. We konden het niet eens, nooit van zijn levensdagen, nooit. Maar hij deed het zelf. God zou iemand geven die de kop van de slang zou gaan vermorzelen. Hij heeft hem gegeven, de Heer Jezus, Christus, de Zoon. En we laten ons vandaag intimideren door allerlei mensen. En we praten daar maar niet over Jezus. En we noemen dat zo weinig mogelijk. En we hebben het bijna nooit meer over hem. We hebben het altijd over onszelf en over ik wil een kik en ik wil een zegen en ik wil dit en ik moet zus en ik moet zo. Ik moet van alles. Nee, Christus, de Heer, die in de toekomst schittert, die in de toekomst alles is, die over alles gesteld is. Die Jezus verkondigen wij u. Daar gaat het over. Daar gaat deze brief over. En je voelt de spanning stijgen. Je voelt als het ware dit naar je toe komen. Oei, oei, oei. Dan wordt het tijd dat ik misschien wat dankbaar word. Oké, zing dan maar eens. Dank u, Heer Jezus. Of val op je knieën en zeg, Heer Jezus, ik prijs u. Zeg het, Heer Jezus. U bent geweldig. De reiniging van de zonden hebt u tot stand gebracht. Want niemand anders deed het. Niemand anders kon het ook. U hebt het zelf gedaan. Dat is de Heer Jezus. Over hem gaat het in deze brief. En het vervolgt, puntje 7, dat hij gezet is aan de rechterhand van de majesteit in de hoge, zoveel machtiger geworden dan de engelen als hij uitnemende naam boven hen als erfdeel ontvangen heeft. Hij is verhoogd. Hij is aan de rechterhand van de majesteit in de hoge, zoveel machtiger geworden dan de engelen. Nu, ik schetste aan het begin eventjes hoe die engelen er uitzien, weet ik niet precies. Ja, we hebben wel een beeld in Jesaja 6 met vleugels en zo. En we hebben allerlei opmerkingen. Het zijn dienende geesten die uitgezonden ten dienste van hen die het heil zullen beërven, die zijn dienaars maakt als een vuurvlam. Er wordt van alles gezegd van engelen. Maar hij, onze Heer Jezus, is nu aan de rechterhand van de majesteit in de hoge. Verhoogd, verhoogd, verhoogd. Koning der ere, verheft, o poorten, uw boog, opdat de koning der ere ingaat. Psalm 24. Omhoog met die poorten, maak ze ruimer, nog groter. Hij moet naar binnen. Dat is de insteek. Wat een geweldige Heer heb je. Hoor je het goed? Als je de Heer Jezus kent, geweldig is die. En wij maar zeuren over die ver die 1 of 2 doelpunten heeft gemaakt in de wereldvoetbal. Of misschien een gouden plak heeft gewonnen in China. Nou, we vinden het ook geweldig. Ik vind ook wel dat die man kanker had en 10 kilometer kan zwemmen en ook nog goud wint. Dat vind ik ook groot. Daar ben ik best blij mee. Daar kan ik ook dankbaar voor zijn, dat kan, dat zoiets bestaat. Maar haalt dat bij hem? Verbleekt niet alles als je hier naar kijkt? Bedoel ik nu te zeggen dat ik daar niet hoef op te letten, dat ik daar niet meer blij om hoef te zijn en dat ik de krant maar kan verscheuren? Nee, dat bedoel ik helemaal niet. Wees maar blij met de dingen die ook gebeuren. Maar hij is meer. Hij is hoger. Hij is groter. De Heer Jezus. Mijn heiland, mijn verlosser. Maar het gaat nog verder. In vers 6, er staat een stukje tekst tussen. Het gaat dan over citaten uit het Oude Testament. Om aan te tonen dat dit wat nu gezegd is ook echt zo is. Dan komen dus stukjes tekst uit het Oude Testament. Dat noemen we dan een citaat. Nou ja, moeilijk woord, maar ook niet zo moeilijk. En die worden hier ineens ingeschoven. Om te bewijzen. Wie zouden deze citaten nu beter kunnen begrijpen dan gelovigen uit de Joden? Die waren daarmee grootgebracht. Die waren hier, als het ware, in opgevoed. Die kenden die taal, die hadden die taal. Daar hadden ze in de synagoge geleerd en in de school. Want altijd werd er uit de profeten of uit de psalmen gelezen. Zij kenden dit. En dat is ook gebeurd. En in vers 6 wordt gezegd, dan gaat het om de zoon. Ik zal hem tot vader zijn en hij zal mij tot zoon zijn. Een hele bijzondere relatie. En die geweldige zoon, waar het al over ging zo pas, die wordt hier genoemd de eerstgeborene. Is hij dan het eerstgeboren? Nee. Nee. Natuurlijk niet. Abel en Kaïn zijn uit Eva en Adam geboren. Dus als je nou toch over eerstgeborenen hebt, dan moet je het daar zoeken. Maar die zijn het eerstgeboren. Adam zelf niet, die was ineens volwassen. Soms wens je dat onze kinderen dit ook meemaken. In één keer patsboom 45 jaar of zo. Dan heb je die nare tijd van puberteit en zo, heb je dan ook niet meer. Dan heb je van alles niks. Adam was ineens een man, stond er ineens, compleet, helemaal nieuw. Maar wel volwassen. En uit Adam een rib, een zijde, gebouwd, vrouw, ook volwassen. Dus die zijn in die zin niet geboren, dat kun je niet zeggen. Maar wie is nu als eerste geboren? Dat moeten dus de kinderen van Adam en Eva zijn geweest. En daarna velen. En de Heer Jezus, ach, dat was 4000 jaar later, toen er al miljarden mensen geweest waren. En toch, hij is de eerstgeborene. Het is heel merkwaardig dat de Heer Jezus soms genoemd wordt de enige geborene van de Vader. Dan is het hij alleen. Uniek is die. De enige geborene van de Vader. Daar is er geen tweede van. Geen eerste. Geen derde. Hij is alleen. De enige geborene van de Vader. Dat is met name de taal in de geschriften van Johannes. De enige geborene van de Vader. Uniek. Alleen. Met niemand te vergelijken. Maar hij wordt ook de eerstgeborene genoemd. En dan gaat het om de hoogste in rang. Van alles wat geboren is, van alles wat ooit ontstaan is, van alles wat er ooit geweest is, is hij de allerhoogste. We hebben soms mensen als voorbeeld, misschien wel een beetje verlangen van, ik zou ook wel willen als hij, willen worden als hij of als zij. Maar de Heer Jezus is de eerstgeborene van alles. Hij wordt in het Nieuwe Testament verder ook de eerstgeborene van de doden, de eerstgeborene van hen die ontslapen zijn, de eerstgeborene onder vele broederen, de eerstgeborene van de ganse schepping. Zo wordt hij genoemd, de hoogste in de rang. Nou, alleen al dat zou ons een knieval moeten brengen. Knieval voor hem. Hij is de eerstgeborene. Maar bovendien zegt vers 9 dat hij die gerechtigheid liefhad en ongerechtigheid haatte, dat God hem, en let u op, daarom heeft u, o God, die u, het gaat over de Heer Jezus, wordt hier compleet, direct God genoemd. O God, uw God met vreugdeolie gezalfd. Hij is God zelf en hij is gezalfd met vreugdeolie boven zijn deelgenoten. Citaat uit Psalm 45. U leest het een keer voor uzelf. Ik weet niet of u nog een Bijbel hebt met verwijsteksten, weet je wel, onder een hele kleine lettertjes F, G, E, D en zo. Dat verwijst dan naar bepaalde plekjes in het Oude Testament. Citaten op sommige vanuit het Oude Testament geven aan waar het vandaan komt. Maar hij, onze Heer Jezus, is met vreugdeolie gezalfd boven uw deelgenoot. God heeft immense vreugde in hem gewonnen. Die man die aan het kruis een leven gaf. Die door de Joden verguisd en verschopt werd. Die miskend werd. Die ze niet wilden als koning. Die is gezalfd met vreugdeolie boven alles wat er is. God heeft immense vreugde gevonden in hem. Zijn vreugde, zijn welgevallen. Zijn enige, zijn geliefde. Dat is de taal die we kennen. En soms heb je een voorbeeldje. Een voorbeeldje vindt u in Genesis 22, waar Abraham en Isaac samen die berg op klauteren. Sorry dat ik het zo zeg. Dat is de berg Moria, de heuvel Moria, de heuvel Golgotha. Daar gaan ze naartoe. Met z'n allen, met z'n tweeën. Eerst nog met een paar helpers en knechten. Maar die blijven achter. Alle attributen die er niet toe doen, die blijven achter. En dan gaan die twee samen. Neem nu uw enige. Die gij lief hebt. Isaac betekent vreugde, lachen. Neem hem die uw vreugde is. En offer hem op een van de bergen die ik u ga noemen. Het is schitterend. Ik hoop dat je de samenhang pakt. En dat je zegt, Heer Jezus, ik wil u bedanken. Ik wil u eren. Ik wil u groot maken voor alles wat u hebt gedaan. En voor wie u bent. boven de meegenoten, deelgenoten, boven alle anderen, met vreugdeolie gezalfd. Als de Heer Jezus bij de Johannes de Doper komt, dan ineens opent de hemel, zegt, dat is mijn geliefde zoon. Alsjeblieft, daar heb je hem. In wie ik welbehagen heb. Daar. En tot slot van dit stukje, in vers 12, dat alles verandert en alles gaat weggeworpen worden. Maar gij, zegt vers 12 aan het eind, gij zijt dezelfde en uw jaren zullen niet ophouden. Misschien vindt u dat een wat vage term, maar het gaat er hier om dat hij, de Heer Jezus, dezelfde is. En dat is de titel die God zichzelf, die Yahweh zichzelf heeft aangegeven. Ik ben dezelfde, die ik ben, ik zal zijn die ik zijn zal, de onveranderlijke, ik ben dezelfde. Wie is de Heer Jezus voor je? Nou, hij is God te prijzen tot in eeuwigheid. Hij is de Zoon, de Eeuwige. Hij is de Eerstgeborene. Hij is Gods welgevallen. Zijn vreugde is in hem. En hij is Yahweh zelf. Yahweh zelf. De Yahweh van het Oude Testament is de Heer Jezus. Alles wat er van Yahweh in het Oude Testament gezegd wordt, van de Heer met alle hoofdletters, u weet het wel, in de Statenvertaling met 3, in de andere vertaling met 2 hoofdletters E, maar Yahweh, de Heer Jezus, is gelijkteken. En als iemand dan zegt, ja, die Jezus, ho ho, u zegt dat u in God gelooft. U hebt niks, maar als u Jezus niet erkent als Heere, als Yahweh, heb u niks. En dat is hoog nodig om te zeggen, vandaag. Niet alleen naar de islam toe, maar ook naar het christendom toe. Het is hoog tijd dat we deze dingen belijden, eerlijk zeggen, uitspreken, verkondigen, proclameren. Hij, mijn heiland, mijn verlosser, die voor mij de zonden heeft gedragen en die het zoenwerk, het verzoeningswerk tot stand gebracht heeft. En die nu zit aan de rechterhand van de majesteit in de hoge, meer dan alle engelen, boven alle engelen, der engelen, heer en koning, hij, mijn Heer Jezus, wordt in Hebreeën 1 ineens op een soort schaal aan u voorgesteld. Hier heb je hem. Kijk er eens naar. Stel je dat ik al die elementjes op een gouden schaal zou kunnen leggen. En ik zou u allemaal zo'n gouden schaal met deze elementen, 10 elementen kunnen meegeven. Wat zou u dan doen de komende dagen? Nou, misschien zou u vanavond eens kijken, dit was toch wel een heel bijzonder geschenk. Nou, het is ook zo. Ik hoorde, en dat heb ik vanmorgen verteld, een kleine geschiedenis. Dat is jaren terug, toen er nauwelijks nog gereisd werd, en er iemand in het Groningenland, daar kom ik vandaan, in een klein dorpje woonde, die man was nooit buiten zijn dorp geweest. Ik kan me dat voorstellen, het enige vervoermiddel bij ons op het dorp vroeger, dat was een soort paardentram. En dan kwam je mee in Harkstede, dat was zo'n 10 kilometer verder. En dat was het gebeurd, dan moest je nog weer terug ook. Verder kwam je niet. En die man had een zus. En die zus die is gaan emigreren naar Amerika. Dat was helemaal uitzonderlijk in die tijd, maar het is wel gebeurd. En op een bepaald moment, hij gaat die zus opzoeken. Hij wilde naartoe. Nou, dat is een expeditie van je welste. Een vliegtuig bestond nog niet. Een boot wel. Dus hij naar een van onze havens. Nou, dat was al een geweldige overwinning. Hij komt daar. Gaat aan boord. Heeft meegenomen voor onderweg net zoveel brood als hij maar kan tillen. Maar ik denk, ja, ik moet het wel 8, 9, 10 dagen uithouden. Dus ik moet brood meenemen. En wat drinken. Dus hij komt een hele koffer vol met proviant aan boord. En ik denk, de eerste dag, ja, jullie kunnen me wel. Maar ik heb brak het 3 keer. 'S morgens, 's middags, 's avonds, een beetje brood. 2 dagen, 3 dagen, 4 dagen. Het brood werd een beetje droog natuurlijk, dat voel je wel aankomen. Maar hij ziet allerlei mensen naar een bepaalde zaal gaan, naar een bepaalde ruimte gaan. En ik denk, wat doen die lui daar? Nou, hij zegt, ik ga ook eens kijken. Hij rijdt er naartoe en ziet dat er allerlei voedsel en allerlei spijzen op die tafel liggen en dat je daar ook iets kunt drinken. En hij vraagt aan een meneer die daar rondloopt van, kan ik dat ook kopen? Toen zegt die meneer die daar rondloopt, die zegt, meneer, u bent hier aan boord, u hebt een kaart. Het zit in de ticket. En die mama, kouwen op droog brood, terwijl het in de ticket zit, dat hij mee kan eten in het restaurant. Die man heeft natuurlijk genoeg ingehaald waarschijnlijk. Maar nu de moraal. U bent gezegend met alle geestelijke zegening. En wat eet u? Droog brood? Neemt u het zelf mee? Voor de hele reis? Of komt u zover dat u zegt, dank u Heer dat dit allemaal in de ticket zit. Allemaal in het prijskaartje zit. Alles, vandaag heet dat all inclusive. Alles inclusief. Je mag genieten. En ik hoop dat je nu vanavond dat gouden schaaltje met die 10 elementjes meeneemt. En dat je zegt, dit is allemaal inclusief. Dat is Aaron lezen, meenemen en ervan genieten. Weet je wat er dan gebeurt? Dat je zegt, Heer Jezus, ik wist niet dat u zo rijk was. Ik wist niet dat u zo groot, zo geweldig was. Ik wil u eren, Heer Jezus. Ik wil u prijzen. Ik wil u danken. Ik wil u groot maken. Nou ja, dat klinkt een beetje evangelisch. Van ik wil. Ik snap het wel. Ik begrijp het ook wel. Alsof we alles in onze broekzakken hebben. Ik snap het wel. Maar toch, Heer Jezus, ik ben zo blij met u. Zeg dat dan eens. En als je dan niet in de ik-vorm wilt, dan zeg maar in wij-vorm. Maar dan moet je wel namens iemand spreken. Want u bent niet de koningin, die mag in wij-vorm spreken, maar u niet. U moet gewoon voor uzelf spreken. Heer Jezus, dank u voor wie u bent. Dank u voor wat u hebt gedaan. Dank u dat u zo groot bent, dat u zo geweldig bent. En dat in u alle dingen hun beslag krijgen. Deze brief gaat over hem. En je voelt het, hè? Als je zo'n brief krijgt, dan is dit een hart onder de riem. Behoorlijk. Heel, heel nadrukkelijk. Hele bijzondere brief. U hebt hem. We willen er samen naar kijken. De Heere zegene u. Onze God, onze Vader. Ik wil zo bidden voor iedereen die hier is. Dat we de zegen van Hebreeën 1 meekrijgen. Dat we de geweldige rijkdom van de Heer Jezus zullen gaan zien. En dat de Heilige Geest dit in ons hart legt. En dat het een uitwerking krijgt de komende tijd. U weet ook dat we verdrietig kunnen zijn omdat geliefden heen gingen. Dat we zorg kunnen hebben omdat er ziekenhuizen zijn. Dat we moeite kunnen kennen omdat er pijn is en eenzaamheid misschien. En last, dingen die we niet kunnen tillen. Wij willen u danken dat u ook voor deze gelovigen wilt zorgen. Ook nu vanavond, maar ook in het algemeen. Wij willen u danken, Vader, dat we zo met z'n allen bij u mogen komen. U mogen danken voor dat wat de Heer Jezus heeft gedaan. Voor dat wat u met hem samen hebt gedaan. Zoals Johannes 5 het zegt, dat de zoon niets kan doen als hij niet de vader dat ziet doen. Er is geen scheiding tussen u en hem geweest. Altijd harmonie, altijd samen. Zo gaat het ook in Hebreeën 1. We willen u danken voor deze bijzondere brief. En we willen u danken dat u met uw zegen komt. En dat u een geweldige rijkdom voor ons wilt ontsluiten. We prijzen uw naam. Amen.